Het is weer goede oude tijd.
Ja! Geluiden.
De Nederlandse geschiedenispodcast waar ik, Remy Kader, nou een verhaal voorlees aan mijn companen. Sjoors!
En?
Elke week weer een ander verhaal. Zoals we dat elke week doen.
Elke week een ander verhaal.
Dat is de goede oude garantie.
Ja, de goede oude garantie is elke week weer een ander verhaal.
Hoe oud bestaat...
Nee,
hoe oud bestaat
nee,
al?
Nee,
hoe
nee,
oud bestaat podcast
nee,
al?
Nee, overnieuw beginnen.
Hoe oud is...
oud is het concept podcast?
Hoe lang? Hoe oud is... Oké, nee, ik ga gewoon door op wat ik had. Hoe oud bestaat podcast al, Tim?
Dat is toch helemaal... Hoe kan ik daarna...
Nee, maar ik zie jou helemaal kapot gaan van binnen. Dat is alles waard.
Nou, de iPods, daar komt de podcast vandaan. Dus eind jaren 90, 98.
Is het niet Adam Curry geweest die dat heeft geïntroduceerd?
De naam podcast werd bedacht in 2004. Jij zei het al, iPod, daar komt het vandaan.
Yeah.
Maar het is een samenvoeging met een ander woord.
Broadcast.
Broadcast.
Yeah.
iPod, broadcast. En Apple dacht, nou, dat voegen we gewoon samen en daar maken we een podcast van. Want daar komt het woord vandaan. Dat is een soort van samentrekking van iPod en broadcast.
Trekking.
En het kwam omdat er audiofragmenten via de iPod beschikbaar kwamen. En sindsdien bestond podcast.
Oh.
En je hoort het hier.
Goeie.
Jingle!
Ja, hallo, met Frank van de FBI.
Hoe kan dit gebeuren?
Waar gaat deze zin heen?
70 Park Lane!
Hallo, lichtscherm, mijn naam.
Lalalalala, Willem.
Ik sta er voor met die Ben en Jerry.
Help mij, er is een arts hier.
Atomsplits, torpedo, sneldekram.
Ik ga zo echt klaarkomen van moeder.
We hoorden zojuist over het begin van de podcast. En hier bent u dan aangeland bij het einde van de podcast.
Ja, ja. Hierna vindt niemand het meer leuk.
Hoe oud?
1917 zitten we. 1917.
Oh, midden in de Eerste Wereldoorlog.
New Haven, Connecticut.
Knetterkut?
Ja, Knetterkut. In Amerika.
Lekker.
In de Yale Bowl. Dat is een voetbalstadion van Yale University. Wordt Camp Yale gehouden.
Oké.
Camp Yale, wat is er? Wat zit je...
Ik ben gewoon heel erg benieuwd waar dit heen gaat.
Ik ben nieuwsgierig. Vertel me meer. Dit is een
Nederlandse geschiedenispodcast.
Soldaten van het 102e Infanterie, onderdeel van de New England, gevestigde 26e Yankee Division, volgen hier een basistraining alvorens ze naar het front werden gestuurd.
Oké.
Tijdens een van deze trainingen loopt een Boston Terrier het veld op.
Het is een dierenverhaal. Het is een dierenverhaal.
Die gaan ze meenemen.
Hij werd omschreven als, quote,
een hond.
Hij was geen indrukwekkende verschijning. Kort, tonvormig, een beetje huiselijk, met bruine en witte gestroomde strepen.
Een huiselijke hond? Ja. Wat is dat nou voor een omschrijving van een dier?
Ik moet zeggen, ik heb 2 Boston Terriers gehad toen ik klein was. Het is exact een goede omschrijving. Ze zijn kort
zijn
en tonvormig en ze hebben een huiselijke...
Wat is daar huiselijk eraan?
Het is gewoon, als je ze eenmaal hebt gezien, ik heb een huiselijke hond.
Het is geen hond die in het oerwoud woont.
Nee.
Ja. Als ik deze hond een plek zou moeten geven, is het niet in de Sahara.
Nee,
ook niet... Ja, een huis. Ja.
Zijn staart was gekoupeerd als mede zijn oren. Dus kort geknipt.
Ja. Oké, okay, check.
Zo schreef Private J. Robert Conroy, een 25-jarige soldaat uit New Britain. Hij besluit de hond Stubby te noemen.
Ja.
Vanwege zijn stompige
Stubby.
Staart.
Stubby. Ja, okay. Het is niet dat hij een pootje mist of zo.
Nee, Stubby
nog niet.
Bleef na die middag terugkomen op het veld tijdens de training. Robert en Stubby vormden al snel een onafscheidelijk duo.
Leuk.
Leuk, hè?
Toch fijn. Weer zo'n leuk dierenverhaal.
Hé, fijn.
Het gaat vast goed komen met Stubby.
In september 1917, een paar maanden nadat Stubby voor het eerst was verschenen bij de troepen in de Yale Bowl, was de 102e klaar om ten strijde te vertrekken. Conroy stond wel nu voor een probleem. Wat te doen met de hond.
Meenemen.
Die hij had geadopteerd en Stubby had genoemd.
Anders is het lullig als je hem niet meeneemt naar een boerzo.
Naar een oorlog.
Naar de grootste moderne oorlog. Die,
ja, precies.
Hij heet al Stubby. Ik bedoel...
Stampy ligt heel dichtbij.
Stampy is in de buurt.
Dierenmascottes werden alleen gebruikt voor sportteams. Servicedieren werden alleen nuttig geacht voor de politie. Er waren strenge regels die ervoor zorgden dat geen enkel dier op militair terrein mocht leven.
Zo.
Maar Conroy had die scheid aan.
Fijn.
En was erin geslaagd om de zwerfhond als huisdier te houden tijdens zijn 3 maanden durende training in Connecticut.
Zo. Niemand had iets door dat hij een hond bij zich had.
Ja, maar het is Stubby.
Stubby.
Kom, Stubby. Jouw gehoor is 3 keer zo sterk als het onze. Jij gaat het fijn hebben in Frankrijk.
Oh, hoezo vuurwerk is vervelend. Ja. Want niet alleen Conroy kon meer zonder Stubby. Inmiddels had de hele divisie een band met het beest. Ze hadden hem zelfs geleerd hoe hij mee kon doen in de dagelijkse drilloefeningen. Ook salueerde Stubby mee met de manschappen als hier het commando voor werd gegeven.
Hij bracht hij zijn pootje?
Zijn pootje zo hoog en dan was het zo. Hier zit en zo. Dat was Stubby.
Je doet het wel voor, ja. Maar je hebt allerlei gewrichten die een hond niet hebt.
Ja, het was niet echt in zo'n buik. Het was wel een beetje meer een soort van Duitse
salut. Dan weten we wel zeker dat hij aan de goede kant stond.
Yes. Dat was geen Duitse herder.
Dus. Stubby was een spion.
Stubby naar Europa krijgen zou een grotere uitdaging zijn. De troepen reisden per spoor naar Newport News in Virginia. Een nieuw aangewezen inschepingshaven voor soldaten die op weg waren naar Frankrijk. Hier was gepland dat de 26e divisie aan boord te gaan van een van de grootste vrachtschepen die de Atlantische Oceaan zou bevaren. De SS Minnesota. Conroy ontweek samen met Stubby de scheepswachten die daarop... door hem te verbergen in zijn overjas die door het leger was gegeven.
Jesus Christ, een grote jas. Jas.
Ja, Boston Terrier is niet zo groot.
Gewoon een hele kleine hond.
Ja. Boston Terrier is ongeveer... Kijk, een Franse bulldog?
Ja, dan nog.
Ietsje groter.
Dat is een flinke homp.
Het is wel
een enorme tumor die je ineens hebt.
Het is wel een kwispelende tumor. Heb je
enorm gegeten.
Dan heb je de Conroy weer. Die hijgt altijd zo. Als hij tegen me praat, niet opletten.
Ik heb een constipatie.
Ja, dat is buikspreker. Dat is een hijgende buikspreker. Nou, die act moet nog aangewerkt worden, maar goed.
Ik ben een buikheiger.
Maar goed, hij had dus die hond meegenomen onder zijn jas. Toen bracht hij de hond naar het ruim en verborg hem in de kolenbak van het schip.
Oké.
Okay. Ja. Oh, dit moet ik ook eens
scrollen. Hij heeft veel over voor dierenmishandeling, deze jongen.
Remy is kwijt.
Oh, dat gaat niet goed. Oh. Jawel, gaat goed. Ik ben...
Nou, paniek. Dit moment aangrijpen.
Hier ben ik.
Oh, nee, dan gaat
toch?
Het over.
Ja, ik ben hier. Tijdens de oversteek wordt Stubby echter ontdekt door de overige bemanning... en de agenten van de militaire politie die aan boord waren. Dus Stubby wordt gewoon overboord gegooid. Zo werkt het.
Verstekelijk.
Nou, dat was mijn verhaal. Ah.
Maar een zeehond.
Een verdronken hond later.
Stubby salueert naar de mannen met zijn rechterpoot. Dus hij wordt aangehouden. Stil! En dan salueert hij.
Dus je denkt, oh mijn
god. Het is gewoon een soldaat.
Hij is gewoon een poot geven.
Ja, hij gaf gewoon een poot eigenlijk. Maar hij salueerde. Het zijn Amerikanen, weet u veel.
Ja.
Toen de
hij
agenten,
is capabeler dan de gemiddelde soldaat. Dus,
toen de agenten Stubby introduceerden bij de bevelhebbend officier... was het voor deze man duidelijk dat het niet zomaar een hond was.
Nee.
Maar duidelijk een hond die werkelijk geloofde dat hij een doodgewone soldaat was.
Een hond die geloofde dat hij een soldaat was.
Ja.
Ja. Nee, logisch.
Hij is geboren in het verkeerde lijf.
Ja,
Stubby is niet de domste persoon in dit verhaal.
Nee.
dat zijn altijd officieren. Zeker in de Eerste
Altijd.
Wereldoorlog.
Je hoort het hier van Tim.
Goed, hij is dus gesnapt.
Alle legerofficieren.
Uh-huh. Hij is gebracht naar een officier.
In de Eerste Wereldoorlog. Als er een officier uit de Eerste Wereldoorlog dit hoort en zich geschorpeerd voelt. Come at me, bro. Ik kan je hebben. Ook omdat je dood bent. Ja.
Dat is de enige.
Ja, veteranen.
Ja. Dus Stubby mag nu vrij over het schip bewegen.
Oké.
Okay. Dit is niet zomaar een hond. Nee. Normaal gewoon gelijk opeten. Nee. Dit is een soldaat. Hij krijgt net als ieder andere soldaat aan boord ook een eigen slaapplek.
Oké.
Okay. Het is een bunk.
Krijgt hij ook een uniform?
Er moet gewoon een soldaat overboord worden geflikkerd. Nou, gewoon om ruimte te maken voor Stubby.
Sorry. Ja. De zwartste soldaat die ze konden vinden. Overrodden. Ken je plek?
This is like Amistad all over again. Oh.
Stubby was populair onder de bemanning. Een machinist aan boord maakte voor Stubby zijn eigen set dog tags.
Aha, dog tags.
Yes.
Worth it.
Toen de troepen bij aankomst in de haven van Saint-Nazaire aan de westkust van Frankrijk van boord gingen, was Stubby de onofficiële mascotte van de 102e geworden. Honden in de oorlog is een verhaal dat eeuwen teruggaat tot in de oudheid. Perzen, Grieken, Assyriërs en Babyloniërs gebruikten in hun strijd allemaal honden. Ze maakten ook deel uit van de troepen van Attila de Hun, die in de 5e eeuw delen van Europa veroverden. Mm-hmm. In de middeleeuwen rustten ridders honden uit met harnassen. Napoleon gebruikte getrainde honden als schildwachten in zijn Franse campagne in Egypte.
Maar dit zijn allemaal nuttige honden, ja, waar je het nu over hebt.
Niet Stubby.
Strijdbare honden. En we hebben Stubby.
Niet Stubby die we ontdekt die hebben op een boot.
Hij kan salueren.
Ja. Die toevallig een spastisch pootje heeft. Ja.
Kort salueert!
Help!
Oh, hij houdt ook van Amerika, net zoals wij.
Geef hem een kajuit. Veel landen die zich hadden aangemeld om mee te doen met de Eerste Wereldoorlog, hadden vooraf aan het conflict trainingsscholen voor oorlogshonden opgericht. Oh. Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Duitsland en Rusland zagen allemaal de waarde in van getrainde honden op het slagveld.
Ja, maar heeft Stubby niet nodig.
En fucking Stubby is Amerikaan. Ja. Van Boston. Come fuck yourself.
Stolen Valor heet
de
dit.
De wandelende hotdog is
als je, doet alsof je in het leger hebt gezeten. Dat is Stubby gewoon. Ja. Ik hoor je ook bij.
Ja. Ja.
Ik weet hoe jij je voelt. Ik kan salueren. Stubby was helemaal geen hond. Gewoon een hele korte man.
Die gewoon graag bij. Dat is al 5 keer afgekeurd. Ja.
Hoe heet heet dit karakter uit 300?
FVLT.
Ja. Oh, ja.
Waarom weet ik dit?
Oh, Tim. De voorkeur ging uit naar honden met een raszuivere stamboom.
Oh ja, want het is wel het Amerikaanse leger in 1917. Ja,
dit is gewoon de honden die in Frankrijk, Groot-Brittannië, België, moesten de raszuivere stamboom. Jack Russell Terriers werden bijvoorbeeld ingezet voor het verjagen van ratten uit de loopgraven.
Want ze waren net iets groter dan ratten.
Ja,
dus
en agressiever.
Volgens mij werden die ook echt in de jacht gebruikt om kleine... Jack daarom Russell's. Hebben ze volgens mij best wel stevige staart, heb ik wel eens gehoord. Zodat je ze uit zo'n hol kan trekken.
Je hebt jagen op konijnen.
Ja, ook dat.
Kun je ze uit een hol trekken met konijnen al.
Dus een loopgraaf met ratten.
Ja. Duitse herders, Chien de Brie, de Briard. Dat zijn honden uit de Brie-streek. In Frankrijk.
Honden van
en de kaashonden. Elzasser herders werden ingezet voor de wachtendienst. Wacht op Duitse herders.
Gewoon wachten.
En de Airedale Terriers werden beschouwd als de perfecte koeriershonden. Siberische huskies werden voor het transport ingezet. Dus elke hond had echt een taak. En ook weer gefokt op een functie.
En konden dus Stubby wel dealen met oorlogsgeluiden.
Ja.
Kennelijk. Daar zullen ze allemaal op getraind zijn.
Dat hoop ik volgens mij. Dat staat er nu. Oké, we hebben dus al die honden getraind. Ik heb trouwens iets nieuws uitgevonden. Dat is buskruid. Ja. Maakt wel hard lawaai. Maar goed, wat kan er gebeuren? Hebben we Martin Gauss nog ergens?
Die is wel ongeveer zo oud, toch?
Ja.
Die was er wel bij, ja.
Kom.
Ze waren een belangrijk onderdeel van de hulpverlening. Ze waren ook een belangrijk onderdeel van de hulpverlening voor het Rode Kruis. Elk land had zijn eigen eenheid Rode Kruishonden.
Sint Bernard, toch?
Die zijn er ook, ja.
Was dat echt
een tonnetje wijn?
Ik ken dat inderdaad ook wel uit strips en zo. Ja. Maar was dat echt een ding?
Dat zal toch vast ooit een ding zijn geweest. Ja.
Ik vond het altijd wel een leuk idee. Dat iemand inderdaad bijna dood ging, dat er een hond met alcohol kwam.
Ik denk
nu vind ik het minder erg.
Ik denk dat het ook begon als leuk idee. Maar praktisch, geen praktisch nut. Oh, ik kan gered worden. Nee, ik heb alleen alcohol bij me. Maar god, ik denk dat je praat. Dan ben ik al bijna dood.
Hoeveel heb ik al op?
Oh mijn god.
Even de eerste symptoom van onderkoeling. Ja. Fantoomhonden.
De Duitsers noemden deze honden sanitaire honden. Of sanitatshunden.
Sanitats. Okay.
Deze honden begaven zich over de slagvelden in niemands land om gewonde manschappen te helpen.
Maar hoe dan?
Zadeltassen gevuld met water en medische benodigdheden werden op hun rug vastgebonden. Oh. En omdat ze het symbool van het Rode Kruis droegen, werden deze honden beschermd. En mocht er theoretisch niet op hen geschoten worden.
Maar hielpen ze iedereen?
Iedereen. Ze zagen geen kleur.
Dat ze getraind waren om Duitse soldaten te negeren.
Een bepaald uniform. Ja, dat moet op zich toch te doen zijn. Maar Rode Kruis, hè?
Ja.
Ik kan zeggen, Rode Kruis is toch in principe, ja, helpt hij.
Misschien waren er sommige honden die juist niet goed begrepen en een soldaat in een kruis beten. Vandaar dat het uiteindelijk het Rode Kruis is.
Rode Kruis, kruis ondergenoemd.
Echt mensenlevens redden deden de honden niet echt. Vaak boden de honden gewoon troost en een warm lichaam om tegenaan te sterven.
Dat is op zich al best wat. Als je mee,
wow, dit is net
ligt.
Zoals mijn moeder. Harig en vol met vlooien.
Die was ook zo harig. Ja. Ja.
1917 kan dat best.
Die had ook zoveel.
Ja, van ik zeker weten. Ja.
Die had ook zoveel tepels.
Net zoveel rughaar.
Oh, die tong voelt als thuis. Maar er zijn uitzonderingen. Zo presteerde een Franse hond, genaamd Prusco, het om meer dan 100 gewonde mannen te lokaliseren tijdens een veldslag en ze één voor één in veiligheid te slepen.
Ja, en daar heeft hij Zwolle bevrijd, toch?
Ja, ja, heeft hij wel gedaan. Ik weet natuurlijk niet waar hij zich gebeten heeft. Misschien had iemand een arm verloren en sleept hij alleen die arm terug naar het kamp. Dat is een berg met armen en benen.
Ja. Daar kunnen we wel een paar nieuwe van maken.
Ja, toch? Ja. Sociaal Frankenstein wel zeg.
Ben jij niet het monster van Frankenstein? Ah, Donald, man.
Okay.
Er is altijd wel zo iemand.
In 1915 vroeg de Franse regering Allen Alexander Allen.
Ja, really? Wie kent hem niet?
Een Schot die in Alaska woonde om het leger te voorzien van sledehonden.
Allen Alexander Allen, een Schot die in Alaska woonde. Wat is dit nou?
Het is werkelijk...
Alaska.
Ja.
Allen Alaska. Taran, tan, tan.
Yeah, come on.
Hij was een personificatie van de wereldoorlog. Doordat hij meedeed, deden er zeker 3 à 4 landen tegelijk mee.
Ja. En was het toen nog Rusland? Of?
Ja.
Amerika.
Dat zal wel. 1915.
Alaska. Oh, dat weet ik niet. Ik denk Amerika dan.
Ja. Tijd voor een Wikipedia momentje.
Het zal niet veel hebben gescheeld.
Niet?
Praat gewoon door.
Dat ook. Zie je wel.
Ik had het niet gedaan.
De vraag is natuurlijk of Alaska al bij Amerika hoorde in 1915.
Je hoort het hier.
Je hoort het hier. Een goeie ouwe. Plim, zoek het gewoon even uit. Plim, zoals
jullie kunnen gewoon weer doorpraten.
Met vingers. Kan ik doorpraten? Dat duurt niet. Want zo vullen we het uur.
Met een script van 20 minuten.
Denk ik. Als we zo doorlezen, duurt het weer 2,5 uur. Tijd is schatten is moeilijk. Tijd is schatten is moeilk.
Oh, dit leidt zo veel liefjes. Anders was ik er namelijk al geweest.
Alaska, Alaska.
1890 tot aan 1910, geloof ik.
Oh, nee. Dus in 1915.
Precies, dan is het Amerika.
Dat is Amerika. Scheelt
niet veel. Dankjewel voor deze onderbreking.
Dus zei jij thuis Amerika, dan heb je het goed. Gefeliciteerd. Je mag gratis naar de nieuwe aflevering van Goeie Ouwe luisteren volgende week op Spotify.
Wat je bedoelt is, schreeuw je al 2 minuten naar de radio dat het godverdomme gewoon Amerika is. Wat is dit?
Stop, ga door met het verhaal.
Door het verhaal alsjeblieft.
Hierdoor verliezen wij mensen.
Versie 2.0 van Zijstraat innemen.
Zolang men maar niks gek zeggen over het anabaptisme.
Oh ja.
Dat is heel riskant.
Daar missen
we hier niet verder.
Ja. Kan echt niet. Dus even resume. 1917, Connecticut. Er loopt een Boston Terrier het veld op.
Oh ja.
In 1915 vroeg de Franse regering Allen Alexander Allen, een Schot die in Alaska woonde, op dat moment onderdeel van Amerika, om het leger te voorzien van sledehonden. Frankrijk had last van zware winterse sneeuwval in Vogezen, waardoor bevoorradingslijnen dichtsneeuwden en niet meer met voertuigen te betreden waren. Zelfs muildieren en paarden konden de impasse niet doorbreken om artillerie en munitie te verplaatsen. Dan komt Allen Alexander Allen met zijn fucking honden. Volgende pagina, pokkerding. Allen slaagde erin om in het geheim meer dan 400 sledehonden vanuit Alaska naar Quebec te vervoeren, in het geheim ook.
400?
Ja.
Onder zijn jas. Ja, een hele grote parkaat.
Ja. Maar gewoon omdat daar niemand was. Gewoon een vervroren wasteland. Ja. Dus ja.
Vanuit daar werden de honden samen met Allen verscheept naar Frankrijk. Ze herkenden die en Allen niet onder al die honden. Allemaal in de kolenhok geflikkerd. Eenmaal daar trokken de honden munitie en hielpen ze soldaten bij het leggen van communicatielijnen. En hielpen ze gewonde soldaten naar veldhospitalen te transporteren.
Bij het leggen van communicatielijnen?
Ja, die waren daar draadjes aan het uitrollen, antennes aan het ophouden. Zeker 100 van de honden kende morsen.
Ja.
Morsenhonden.
Ik weet wel, morsenhonden. Ja.
Quote. Dat is van Ellen. Ruff, ja. Ruff. Het was een rough quote. Het was genoeg om de oorlog helemaal te vergeten. Zelfs toen de granaten om je oren floten. Maar gewoon om een rij sledehonden te zien van een halve mijl lang. Die van de berg naar de basisdepot renden. Elke blauwe duivel die joelde en schreeuwde. En probeerde degene voor hem in te halen. Dat is die Ellen die zo kijkt naar zijn honden. Oh man.
Was dat de blauwe duivel? Weet welke bad? Wat?
Dat zijn die honden dan. Ja. Doet hij
dat
dan toch?
Blauwe duivels?
Blauwe duivels. Blijkbaar. Je kijkt naar mij alsof ik het moet weten. Geen
blauw.
Idee.
Ze zijn blauw. Oh, okay, mijn poep is roze. Dat is gek.
Alleen leuk voor mensen die bij het avondeten waren. Maar wel een mooi feitje trouwens. Ja,
maar voor de volgende keer. Ik kan me wel voorstellen overigens dat ze blauw lijken in de sneeuw.
Ja.
Door reflectie, als ze een witte vacht hebben. En ik probeer het aan te kleden. Dan kan je er niet eens gunnen.
Plus, als de granaten om je oren vliegen, dan... ik zie niet mijn kleuren.
Als je toch een bakje rum in je bek hebt, dan lijkt alles blauw.
Sowieso. Duitsland had een lange traditie van militaire honden en beschikte over de best getrainde hondenkrachten van de oorlog. In de jaren 1870 begon het Duitse leger samen te werken met lokale hondenclubs, honden te trainen en te fokken voor gevechtsdoeleinden. Ze richtten de eerste militaire hondenschool op in 1884. En tegen het begin van de Eerste Wereldoorlog hadden ze bijna 7000 getrainde honden. Op het hoogtepunt van de oorlog telde de hondenmacht van Duitsland meer dan 30.000.
Ze hebben gewoon mazzel dat zij ons niet hebben overgenomen.
De honden.
Anders hadden we niet allemaal specifiek hond gesproken.
Ja. Ja.
Het waren boodschappers, sanitatshoenden. Waren dus, ja, dit waren die sanitaire pokkenhonden.
Sanitair? Hoezo nou sanitair?
Ja.
Maakten ze ook toiletten
schoon? Het waren poedels en met die bos op hun hoofd konden ze toiletten schoonmaken.
Nee. Het waren ingebouwde toiletborstel.
Het waren trekdieren voor eenzame soldaten.
Ja, ook fijn.
En bewakers.
Ik bedoel, dat zeg je nou wel zo gekscherend, maar... Zal er niet in de loopgraven...
Oh, zeker. Hier en daar een Red Rocket erheen hebben gevlogen. Gelukkig nieuwjaar.
Het waren vooral jongens die van het platteland kwamen en zo.
Boeren, dat zeg boeren. Je eigenlijk.
Ja, langzaam.
Gespuis de aarde.
Dan weet je het
wel. Oké, we gaan verder met het verhaal.
Ja.
Onder de geallieerden had Frankrijk de grootste en meest diverse eenheden met honden. Op een gegeven moment leende het Amerikaanse leger Frans getrainde honden voor schildwachtdiensten van Frankrijk. Maar het plan werd uiteindelijk stopgezet omdat de honden alleen reageerden op bevelen in het Frans.
De Amerikanen konden zich eerst niet aanpassen. Nou, laat me zitten dan.
Ik kom je toch redden hier? Godverdomme.
Die buitenlandse honden.
En die hele tijd baguette onder hun armen en sigaretten roken.
Oh, le woef.
Aan het begin van de oorlog was de Verenigde Staten een van de weinige deelnemers aan de Eerste Wereldoorlog die geen hondenmacht onderhield. Oorlogshonden waren niet het enige gebied waarop het Amerikaanse leger tekort schoot. Het leger liep achter op zijn bondgenoten in zowel werving als paraatheid. Er werd gezegd door generaal Pershing: we gingen deze oorlog in zonder leger, dus nu moeten we een geheel nieuwe organisatie opbouwen. Zo deden de Amerikanen mee met de Eerste Wereldoorlog.
Had Amerika geen leger?
Dat is nu wel anders.
Ja.
Dat wou ik zeggen, ja, maar ook op dat moment.
Ja.
Ze hebben daarvoor toch ook gewoon oorlogen gevoerd? Volgt sowieso de Onafhankelijkheidsoorlog en de burgeroorlog.
Ja,
maar dat was waarschijnlijk toch op een andere manier ingericht dan wat we nu moesten doen.
Ja, het is natuurlijk een enorme technologische innovatie zijn er allemaal geweest. En ja, dat moet allemaal gemoderniseerd worden.
Was het eind 1890 dat de industriële revolutie kwam en dat we uiteindelijk ook veel gemotoriseerdere wapens en dat soort shit kregen?
Rond die tijd, ja. In oktober 1917, ongeveer een maand nadat Conroy samen met Stubby en de rest van de 102... aan waren beland in Frankrijk, betraden de American Expeditionary Forces het westelijk front.
Dus het schip van Conroy en Stubby was eventjes verdwaald in Oud-Perzië. Ja. Dat hebben we nog meer helemaal gehoord. Oh, hoe komen we hier nou ineens?
Stukje geschiedenis over de hond.
Ja.
Mooi.
Ja. De onervaren troepen werden... Er waren ook nog eens onervaren. Hè. Ze hebben dus 3 maanden lopen trainen. En dan komen ze aan in Frankrijk. Eigenlijk weten we nog steeds helemaal niks. Ze hebben de hele tijd 3 maanden lang stubby-trucjes geleerd.
Die is beter voorbereid dan ooit.
Ja, man. Die komen
aan in Frankrijk. Hola.
Kut.
Nee, niet. Is niet
hier. Niet hier. Spanje. Oh, ja, maar.
Kunnen jullie anders geen burgeroorlog beginnen of zo?
Met Franse frietjes het liefst.
Nee, Spanje.
Ze moesten naar Neufchâteau in de regio van Lotharingen in het noordoosten van Frankrijk om te trainen met meer ervaren Franse troepen.
Kun je als leren hoor, je moet schieten en zo.
Help.
Ze zullen toch lopen trainen op dat veld daar?
Ja, maar wat ze daar gedaan hebben, heen en weer lopen, baguettes vreten. Ja, het Frankrijk omheen moeten
doen. Musketten lopen laden en zo.
Baguettes laden en musketten lopen vreten. Ja.
Oeh, koud wel moeilijk zeg.
Ja.
Oh. Stubby mocht tijdens de trainingsperiode daar blijven. Ondanks dat hij daar niet officieel mocht zijn.
Ja, met Stubby.
Maar iedereen was inmiddels zo gecharmeerd van Conroy en zijn Stubby.
Kom nou.
Dat ze hem lieten meegaan met Conroy als deze zelfs opdrachten kreeg als koerier om berichten te paard te brengen. Stubby zat dan voorop bij Conroy op het paard. Toegevoegde waarde. Het wordt alleen maar lastiger.
Toch moet ik zeggen, ik snap het. Geen toegevoegde waarde. Het is wel weer moreel, zeg maar. Het is wel... we hebben allemaal iets gezamen. Er is iets positiefs bij ons. Er is iets goeds.
Wie kan deze boodschap rondbrengen? Vraag Stubby. En weet je ook alweer? Bonroy.
Die kan
ook
die andere.
Ja. En dat mens.
Ja,
die gast met die 2 benen. Ja, weet ik veel.
Die dingen ook aangepakt en gewoon kan solueren als een normaal persoon. Die.
Het is een mooie idee dat er een hond op een paard zit. Ik wil eigenlijk dat Stubby al die tijd, dat er later wordt ontdekt, dat hij al die tijd is bestuurd door een rat die op zijn hoofd aan zijn haren trekt.
Ja.
En dat daar weer een flow op zit.
Zoals alles werkt in Frankrijk. Ja,
dat is zo'n Russian doll situatie.
Ja, een Remy, zeg het maar. Toen tegen februari 1918 aan lagen de troepen van de infanterie ingegraven langs de lijnen van het Gemin de Dames, het door de Fransen bezette damespad aan het westelijk front, nerveus in afwachting van de Duitse lancering van het voorjaarsoffensief. Op St. Patrick's Day klonken klokken en de klaksons. Het signaal van het was een signaal van een gifgasaanval langs de heuvels in de Volgende Marne, waar Stubby en Conroy gestationeerd waren. Deze aanval duurde ongeveer 24 uur lang.
Zo.
Regende het mosterdgasgranaten.
Oh.
Tyfus. En hadden ze een klein gasmaskertje voor Stubby? Want, of dachten ze daar op dat moment pas aan?
Oeps.
Oh ja,
dit is dom.
Dat is ook zo.
Ze moeten hem ingraven.
Een hotdog met mosterd. Gas.
Lekker.
Hey,
lekker.
Het was een uitje voor hem.
En zo is de hotdog ontdekt. Hey. Het was het allemaal waard.
Ja. En zo is het niet anders.
Ondanks dat er dus
alarm
klonk en bellen en klaksons, was de aanval wel begonnen in de ochtend.
Oh.
Waar toen de meeste troepen nog lagen te slapen. Want iedereen sliep gewoon tegelijkertijd. Want waarom zou je...
geen wacht
houden of zo.
Nee.
Nee,
en godverdomme een hond erbij.
Een waakhond.
Ja.
Nee, dat is niet Stubby. Het is beneath hem.
Stubby merkt het gas als eerste op.
Hey.
En rende vervolgens op en neer door de loopgraven. Blaffend en soldaten bijtend in benen en ballen. Om hen wakker te maken en haar naar veiligheid te brengen.
Is in ballen letterlijk of heb jij dat erbij? Oh,
yeah.
That'll do it.
Fucking Stubby wist al die mede was hoor.
Donker natuurlijk daar.
Vond hij gewoon lekker.
Ja. Oh, en er is mosterdgas.
Ongerelateerd hier aan.
Hoe kut is dat wakker
ook
worden
mosterdgas.
Trouwens?
Volgens mij.
Oh. Ja. Ja.
Rode kruis, hè?
Ja, toch. Niet anders. Dat Stubby het overleefde is best opmerkelijk.
Ja.
Men deelde in de oorlog zowel aan mens als hond gasmaskers uit.
Oh,
dus toch.
Ja. Maar dit is een quote, maar de quote fysiognomie van Stubby...
Dat is gewoon te klein.
Ja, gewoon zijn hoofd heeft een rare vorm.
Kleine smoel.
Was zo'n eigenaardige vorm, was dat geen enkel masker echte voldoening kon bieden. Maar toch overleeft net onze Stubby. Of zijn er misschien 2 Stubby's, zoals je dat in de film ziet.
Ja.
Van een heel bataljon met Stubby's meegenomen.
Koffer vol. Pak er nog één.
Ik heb een nieuwe Stubby opgeblazen.
Hij heeft ook nog een keer een veel betere reukorgaan dan wij, hè?
Ja.
Dat is zo kut.
Wat?
Zo kut voor een hond.
Wat?
Oorlog.
Ja, oorlog is sowieso kut. Ja. Voor iedereen. Niet alleen Londen.
Niet alleen ons. Ken je Adrien Carton de Wiaard?
Die genoten van.
Meer hiervan.
Waren hun maar een duo. Wiaard en Stubby.
Man, tekenfilm waardig. Dat was wel inderdaad een Netflix-serie. Zo Destiny en Madeline.
Maar goed, hij redde dus zijn bataljon van een gifgasaanval. Dus op 5 april werd Stubby bevorderd tot korporaal.
Is hij officier nu?
Zijn eerste officiële militaire rang.
Moeten mensen hem salueren vanaf nu?
Ja. De leider van het regiment, kolonel John Henry Parker, had het speciale bevel gegeven dat Stubby bij de divisie moest blijven. Want... quote, dit is het enige lid van mijn regiment die mij kon afblaffen en ermee weg kan komen.
Aha.
Ah man, Eerste Wereldoorlog. Lach ik hier, brullen.
Ja, 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 ja.
De divisie trok al snel van Chimindendame naar de nabijgelegen dorpen Saint-Mihiel en het dorp Saint-Gypres.
Wat?
Saint-Gypres.
We accepteren het wel.
Saint-Gypres. Het hoofdkwartier van de infanterie werd daar opgezet in zo'n anderhalve mijl ten noorden van Mandarin au Quatre Tours. Deze plek stond bekend als Dead Man's Curve.
Ja,
oui.
Ja, vanwege een gevaarlijke bocht. Die vereiste eigenlijk het naderende voertuigen vaart minderde. Dat vloog je uit de bocht.
Dat is op zich niet zo'n heel gek idee, toch?
Maar vaart minderen betekent ook onder vuur worden genomen door de Duitsers.
Ah,
het is een beetje kiezen of delen.
Ja.
Kies een andere weg, denk ik dan.
Nee, nooit. Nee, maar Tom zegt dat ik niet aan dat moet gaan.
Ik heb er twee, hè? Tom.
Keer om.
Zitten mij achter een auto. Eentje van links, eentje van rechts. Zo ging dat vroeger. Je hoorde het niet.
In de Eerste Wereldoorlog.
Oh nee, we hebben nog maar één Tom over.
Oh mijn god. Stubby en zijn manschappen, want ja, hij is nu korporaal.
Zijn manschappen.
Werden in ondersteunende posities geplaatst om te wachten op een Duitse doorbraak. Daar, liggend in de bosjes van Saint-Gypres, zag Stubby op 20 april hoe de Duitse infanterie haar eerste aanvallen tegen de Amerikaanse troepen uitvoerde. Bijna 3000 Duitse stoorstroepen, of shocktroepen, vuurden op een clubje van zo'n 600 soldaten. Het gevecht was zo heftig dat de Amerikanen zo outnumbered waren, als het ware, dat majoor George Rau zijn koks, vrachtwagenchauffeurs en zelfs het legerorkest het gevecht instuurde.
Het legerorkest.
Oh, nee. Echt bewapend met tuba's en zo.
Geef me mijn klarinet.
Zo'n harp. Yeah. Dat is veel top.
En dingen afschieten als een pijl en boog is met je harp. Ploem, klinkt wel mooi.
Ja. Het is ook van die muzieknoten zo in een oog krijgen.
Ja. Niet today!
Nee, Gustav! De Duitsers claimden de overwinning en lieten 81 geallieerde troepen gedood achter. 424 gewonden en 130 gevangenen. Saint-Gypres leed de zwaarste verliezen in de sector van Saint-Mihiel. Stubby raakte ook gewond.
Oh nee.
Toen er naast hem een granaat ontplofte.
Oei.
Hij werd geraakt in zijn borst en linkerpoot. Linkervoorpoot.
Stumpy.
Tijdens zijn herstel werkte Stubby als ziekenhuishond. Hij bezocht hij bezocht herstellende soldaten en verbeterde hun moraal.
Dat klinkt heel steriel, dit. Wat fijn.
Nou, ik denk,
fijn. Hij werkt in een ziekenhuis. Ja, hij is een hond.
In een veld, hij werkt in een veldhospitaal.
Oh, oké. Okay. Iedereen gaat
sowieso niet steriel.
Hoe hygiënisch is dat?
Dat is
een goede wind vlagen half de Franse weilanden vliegen naar binnen.
Wat hebben we medicijnen? Modder. En meer modder.
Dus een Münsterse vaccin. Ja. Modder.
3 maal daags innemen.
Hij bezorgt herstellende soldaten en verbetert hun moraal. Stubby worden de harten van iedereen die hem ontmoette.
Oh.
Dat deed Stubby. En hij droeg die hart om zijn nek. Yeah. Een soort oorlogstrofee.
Ja, yeah. Een monster was het.
Purple Hearts.
Je weet niet hoe het was. Jij was er niet bij.
Rond juni was hij weer hersteld en stond te trappelen om terug naar de actie te gaan. Dat was Stubby.
Interpretatie.
Hij stond daar.
Hij wil terug.
Hij stond daar met al zijn medailles en zijn baret op.
Stubby heeft gewoon epilepsie.
Met zijn zwaard zo in de lucht zwaaiend. Dat was Stubby. Ja, dat moet je dan, hè?
Ja.
Hond terugsturen naar Boston. Heb je geen zin in?
Nee. Hij kan niet meer in de samenleving.
Terug naar zijn manschappen.
Hooguit kan hij als huurling werken met drie andere honden.
Echt in Afrika of zoiets, ja.
Een zwart busje inderdaad, met een rode streep erop.
Ja, precies. Jij ziet hem voor je. Ja. God, ja.
Ja, en dat, in, zo eerlijk is het niet anders.
Nee, hoor, het hier.
Dus rond juni gaat hij weer terug naar het front. Toen zijn divisie in juli Château Thierry had bereikt, had Stubby geleerd hoe hij kaki doughboy uniformen kon onderscheiden van de grijze Duitse uniformen.
Hey.
Kiek.
Juist.
En wat doe je met die informatie dan?
Stubby's woede bij het zien van een Duitser was naar verluid zo wild. In de woorden van de Associated Press verslag dat, quote, het nodig werd geacht om hem vast te binden wanneer badges gevangenen werden teruggebracht. Uit angst dat broekloze Duitsers de cellen zouden bereiken.
Dat was Stubby, hè? Broekloze Duitsers, dat hij hun broek ervan af.
Oh, want als een hond bijt, is het alleen maar de broek.
Ja, vind ik
want
dat
de Stubby,
gek.
Jij weet ook wel, als ik ze bijt, is marteling, dat kan niet. Het is een oorlogsdaad.
Ja, precies. De Geneva Convention.
Ja, ze bestaan nog niet, maar goed. Dat
zal ik wel denken.
Maar Stubby was daar al een voorloper van.
Meer vooruit.
Is Rattaplan op hem gebaseerd?
Oh, dat is die hond van
Luc. Ja, maar die schoot ook alleen de achterzijde van de broek eruit.
En ze droegen allemaal witte onderbroeken met hartjes.
Dat sowieso. Mm-hmm. Ook in de Eerste Wereldoorlog.
Zeker.
En veel lingerie.
Alleen de Franse troepen natuurlijk.
Of ja, Ed Wood.
Lingerie.
In de Argonne vond Stubby een verdwaalde Duitse spion. Die zich had verstopt in de nabijgelegen struiken.
Die was niet verdwaald.
Weet hij dat?
Die was niet verdwaald.
Wat?
Hoe weet je dat het een spion is?
Ja, dat is Stubby.
Heeft hij een Duits uniform aan? Goed, maar dan ben je niet zo'n goede spion.
Goed geïnformeerd was hij.
Nee, hij had een hoge hoed op.
Ja.
Als je Risk hebt gespeeld, weet je dat de spion een hoge hoed draagt.
Of Stratego, inderdaad.
Stratego, dat was het.
Toen de spion zag dat Stubby op hem afstormde, zette hij het op een lopen. Ja, ik denk dat Stubby gewoon iemand in het bosje zag. Ja, dood! En later lijken toevallig een Duitse spion te zijn.
He was resisting. Het is hoe de Amerikaanse politie nog steeds werkt. Hij heeft zich verzet. Ja, dat is al iemand hebben gedaan.
Maak hem kapot.
Zoals Stubby zou doen. Stubby rende achter hem aan en sleepte de Duitser uiteindelijk terug naar zijn uitvalbasis.
Dat was een klein hondje,
het is
toch?
Een Jack Russell of zo,
nee,
toch?
Het is een Boston Terrier. Nog steeds niet veel groter.
Nee. Hoe klein was die spion?
Het was wel een terrier.
Het was een kind.
Nou ja, terwijl effectieve spionnen. Ja. Dat zie je ze nooit vooraan.
Maar goed, dat dit Stubby.
Ja. Ja. Veel hiervan is verzonnen. Nee. Veel hiervan kan niet waar geweest zijn.
Het is allemaal waar, jongens. Het is allemaal geschiedenis.
Het is allemaal geschiedenis.
Ja. Leo Major all over again.
Hierdoor, dus dat heeft hij gedaan. Hiervoor kreeg Stubby het IJzeren Kruis dat aan het uniform van de Duitser was gespeld.
Dat wou ik ook zeggen, dat is een Duitse onderscheiding. Maar okay.
Ja? Nou, hij sleepte die soldaat terug naar zijn uitvalbasis. En toen vonden die soldaten Stubby zittend op die spion. In volle angst.
En toen zeiden ze hier, jij bent de ultieme Duitse soldaat.
Je krijgt hier nu het IJzeren Kruis als trophy.
Nogmaals, een spion met een fucking IJzeren Kruis om.
Ja.
Wat een slechte spion.
Ja, of ze hebben gezegd dat is nu een spion terwijl ze gewoon een soldaat hadden gevonden. Maakt niet uit. Wat ik wel weet is dat hij dus het IJzeren Kruis kreeg. En dat werd gespeld op de jas van Stubby. Want hij had nu ook een uniform aan.
Natuurlijk. Zie je wel kleren
ook. Ja. Oh, man, jongen. Je hebt zoveel voorspellingen gedaan in deze aflevering. Normaal.
Ongelabeloos.
Daarnaast kreeg Stubby officieel de rang van legersergeant. Dus hij heeft nu promotie gemaakt.
Nee, sergeant.
Ja, sergeant.
Sergeant. Hij kreeg een geborduurde deken van de vrouw van Château Thierry. Dat nadat het was bevrijd, de deken had drie dienstchevrons, vlaggen van de geallieerden, evenals een medaille ter erkenning van de strijd.
Allemaal cadeaus waar een hond geen kut aan
heeft. Nee, wel, maar Stubby wel. Stubby denkt dat het een soldaat is.
Geef dat beest aan bot of een stuk vlees. Die niks of, aan.
Volgens mij, botten zijn er genoeg.
Gewoon een,
die vindt hij wel.
Botten, een teef. Geef die hond een teef.
Die hond kan overal graven en er een botten voor.
Een hondeel.
Ja.
Neem mee naar een hondeel.
Een hondeel.
Ja, een kennel heet dat gewoon. Een
sexy honden.
Gewoon een asiel.
Twee Franse poedels allemaal.
Voor zijn deelname aan de... van de hondenherpes en zo. Voor zijn deelname de slag van om Verduin gaf Frankrijk Stubby de Republic of France Grand War Medal.
Iedereen doet inmiddels mee in deze waanzin.
Ja. Ah, is leuk.
Lachen. Kom, we gaan weer mensen doodmaken bij duizenden.
En de France Medal. Het Amerikaanse leger gaf hem de Sint-Michiel Campaign Medal. De Yankee Division JD patch. New Haven World War I Veterans Medal. Evenals de vereerde Purple Heart.
Hier.
Pats. Van Stubby.
Ja.
Hij heeft allemaal verzonnen. Hij wel.
Hoeveel Purple Hearts heb jij?
Hij wint de harten. Ja, letterlijk. Kom op. Hey. Ja, want een Purple Heart krijg je volgens mij als je gewond raakt in battle. En. Ja, op zijn pootje.
Als je gewond raakt.
Ik heb een splinter in mijn pootje gehad. Oké, een granaatscherf. Maar toch, misschien was hij helemaal niet geraakt. Stapt hij gewoon naar buiten. Stond hij op een granaatscherf.
Dus hij is eigenlijk degene.
Die zich al liggen in shrapnel, weet ik veel.
Wat ik me wel meteen afvraag trouwens, is ze belonen hem voor het feit dat hij gewond is geraakt.
Ja.
Maar hoe hebben ze precies die medaille aan hem?
Who's a good boy?
Nee, ja. Sorry. Nee. Hoe hang je een medaille op aan een hond?
Hij heeft toch een jas aan? Hij heeft een uniform aan.
Ah, oké. Okay.
En als je het hebt op? Over training, als je een hond beloont omdat hij gewond is geraakt, gaat hij dan vanaf dat moment
alleen
meer
maar. Alleen ja. maar meer gewond raken. Ja.
Give it to me.
Mm. Je moet ook de hond... Moet
meer beloning.
Je moet zijn neus ook eigenlijk drukken in zijn eigen wond.
Ja.
Auw.
In deze landmijn hier.
Ja. Klik. Oh, dan moeten we weer blijven staan. Toen de oorlog op 11 november 1918 eindigde, bevond Stubby zich in de Meuse-Argonne. Het demobilisatieproces verliep langzaam en de troepen bleven nog enkele maanden na de wapenstilstand in Frankrijk. Terwijl hij wachtte op de terugreis van naar huis vanuit Frankrijk, ontmoette Stubby president Woodrow Wilson.
Forrest Gump onder de honden. Oké. Okay. Jesus.
Dus de Eerste Wereldoorlog is nu ten einde. Stubby is nu een zeer gedecoreerde hond. Hij kreeg een medaille van de Humane Education Society uitgereikt door generaal John Pershing, die commanding general van de Amerikaanse legers was. Die gast die dus zei van we beginnen deze oorlog zonder leger. Dat was onderdeel van deze quote. Zei generaal Pershing: Stubby, de gevonden bastaard, was daarom, omdat we dus geen leger hadden, een passende mascotte voor de Amerikaanse strijdkrachten. Niet van adel, niet getraind en echte underdog.
Ruff.
Ja.
En lang mooi dat ze trouwens een het is geen rashond, toch? Dat ze dat
jawel,
okay vinden.
Het is een rashond.
Oh, oké. Okay.
Boston Terrier.
Ik was zeggen, want Woodrow Wilson, die was maar racistisch. Die heeft Birth of a Nation, die Ku Klux Klan film, zeg maar. Heeft hij in het Witte Huis verdraaid. En dat vond hij de mooiste film ooit.
Samen met Woodrow Wilson. With the Wind.
Kan je niet voorstellen dat er een racist in het Witte Huis zit?
Nee. Zo gelukkig hebben we daarvan geleerd.
Ja. Raar idee.
Daarna nooit meer gebeurd.
Nee. En daarvoor ook niet.
Nee.
Op eerste kerstdag 1918 in Madres en Bassigne, volgens...
Hoe jij Franse namen slacht is echt fantastisch.
Met mijn naam ook, hè? Oh, je bent wel waarschijnlijk Franse invloed. Nope, ik slag mijn eigen achternaam zelfs af.
Alsof Frankrijk niet genoeg heeft geleden in het verhaal.
Eens even kijken, volgens mij klopt dit voor een meter. Oh, nee. Wacht, hij schudde de hand van Woodrow Wilson.
Ja, de poot.
Ja. 4 maanden later, op 29 april 1919, werden Stubby en Conroy gedemobiliseerd in Camp Devines in Massachusetts. De American Legion maakte hem tot een levenslang lid. In 1919 kreeg Stubby de eerste jaarlijkse American Legion Convention Medal. Okay. Dat is de eerste ook. Alsjeblieft. De eerste van jou de eer. Hond. Later kreeg hij ook de 6e jaarlijkse American Legion Convention Medal. Het is gewoon, ze hebben gewoon een convention medal op. Ze hebben dus die American Legion opgericht voor hem. Yeah. En ze hebben alleen maar medailles aan hem gegeven.
Maar alleen voor hem hebben ze een heel ding opgericht. Er zijn geen andere soldaten die deze onderscheiding hebben gekregen.
Nee, de American Legion maakte hem als... Hij werd het levenslang lid en daarna kreeg hij alle medailles.
Ja, fantastisch. Sure.
Toen Stubby terugkeerde naar de Verenigde Staten, werd hij door het hele land geparadeerd. Onder andere in Omaha, Boston en Kansas City.
Want dat is wat hij wil. Je moet op tijd opstaan. Je hebt morgen niet aan de drank, Stubby. Je moet morgen gewoon paraat zijn.
Oh mijn god, een hotelkamer voor mijn dode hoeren. Oh my god, Stubby.
Maar ik heb dingen gezien.
Maar moet je je voorstellen dat je zeg maar een verpotten mens bent die heeft gevochten in Frankrijk. En nu gewoon bij een parade bent zo van... Seriously?
Ja.
Hit him.
Ja, that's the hero.
Oké.
Okay.
Hij was het onderwerp van veel nieuwsartikelen in kranten door het hele land. Hij woonde de Republikeinse National Convention bij van 1920. Waar Warren G. Harding officieel als presidentskandidaat werd genomineerd.
The original Warren G.
Harding ontving Stubby officieel in het Witte Huis in 1921.
Dat is fijn.
Ik steun ook deze kandidaat, Stubby nog.
Ja, hij heeft hem endorsed inderdaad.
Later ontmoet hij diens opvolger Calvin Coolidge, maar liefst 3 keer.
Wat een bofkont.
Gaat hij nog in de Tweede Wereldoorlog? Dat haalt hij niet.
Ja, dat denk ik niet. Toen Conroy rechten ging studeren aan Georgetown, werd Stubby de officiële mascotte van de universiteit.
Als je had gezegd toen Stubby rechten ging studeren aan Georgetown, dan had je geloofd. Maar
geef hem een diploma. Kijk nou, schat. Dit is je advocaat. Ah, kut.
En dan gewoon binnen. Ik weet het niet. Maar zijn eindtijddooi was gewoon een spel tussen te krijgen.
Dus dit is bij Airbuds. Want er staat nergens in de regels dat een hond geen advocaat kon zijn.
Ja, dat is alleen heel dom. Nee, laten we het doen. Ik heb niemand kunnen redden. Iedereen dood. Ah, papier wordt zo mooi.
Nee. Zoveel mensen naar de elektrische stoel gegaan door...
De fucking Stubby.
Ladies and gentlemen of the jury, we are here to determine the answer to the question, who is a good boy? Is the defendant a good boy? Or am I a good boy? Am I a good boy?
Yeah.
Tell me I'm a good boy, because I've done things.
Okay, Stubby, de vloer is aan jou.
De vloer.
Is hij nou zijn eigen bal aan het likken de hele tijd?
Oeh, dat is een statement.
Not guilty! Oh, Stubby. Stubby werd ook gebruikt om overwinningsobligaties te verkopen en te werven voor het Rode Kruis. Waarom niet?
Ah ja, Rode Kruis, nee. Mooi. Ja,
overwinningsobligaties ook. Het was een overwinning, we hebben nu geld nodig. Hier Stubby.
Maar dat plunderen we het Duitsland toch gewoon voor? Krijgen we daar geen spijt van later?
Nee.
Laat ze maar lijden. Haha, komt alleen maar goed.
Dat ziet, maar waar Stubby toch niet meer mee? Ik kan hem dat schelen.
Nee, precies.
Want hij wist het al, hè? Stubby zag het al aankomen, die Tweede Wereldoorlog. We willen nog te waarschuwen. Maar
je zag erbij al hangen.
Ja, mensen in benen bijten en in ballen bijten. Dat werkt misschien bij een mosterdgat aanval. Maar waarschuwen voor de Tweede Wereldoorlog. Moeilijk.
Heeft hij bij Calvin Coolidge ook gedaan.
Ja. Yep.
Daarom wilde je hem ook 2 keer nog ontmoeten daarna.
Nice.
Nooit helemaal vergeten.
Waar deuren normaal gesloten bleven, vlogen deze open voor Stubby.
Omdat er zo'n luikje in zit.
Het zat zijn kat er maar uit. In december 1922 schreef de New York Times voor het eerst dat het exclusieve hotel Majestic, gelegen aan het Central Park, zijn eigen regels had gebroken toen ze toestonden dat Stubby daar een nacht kon blijven slapen.
Oh, ik dacht dat hij het had gekocht en dat was nu.
Ja, dus op een gegeven moment gaat hij een beetje voor zichzelf. Weet je, het leven in de spotlight is hij moe en dan gaat hij inderdaad een boerderijtje beginnen.
Koopt een hotel.
Met zijn vrouw.
Met een teefje.
Ja, maar wel een mensenvrouw. Gewoon een veel te mooie.
Wat?
Daar is hij nu mee getrouwd.
En een pot met pindakaas die dat altijd mee heeft. En waarom heb je al die pot met pindakaas mee? Ah, dit hoeft mij niet uit. Hoef je niet over na te denken.
En dan staat hij hout te hakken en dan komt de generaal aan. Stubby, we hebben je nodig.
I'm done, damn it.
I'm out.
I'm done. I swore I would never do this again.
Stubby werd lid van het Rode Kruis en de American Legion. De YMCA verleende de hond een levenslang lidmaatschap. Waarbij werd bepaald dat zolang hij leefde, hij recht had op, quote, 3 botten per dag en een plek om te slapen.
Oké.
Fucking yes. In het Smithsonian National Museum van de American History ligt een in leer gebonden plakboek dat Conroy bijhield van zijn jaren met Stubby.
Ja.
Het boek zit boordevol documenten en vluchtige zaken, zoals fanbrieven, gedichten, tekeningen en een uitnodiging van president Wilson voor het Witte Huis. Stubby's roem werd door de Amerikanen handig gebruikt om de grimmige kant van de oorlog te verdoezelen.
Yeah.
Ongetwijfeld was een deel van zijn populariteit in de naoorlogse periode te danken aan de nieuwigheid van deze hondenheld. Maar de hond was ook de perfecte mascotte voor een oorlog die menselijke slachting had geïntroduceerd op een schaal die nooit eerder was gezien.
Ja, maar haar hondje. Ja, wat leuk, schatten.
Terwijl Stubby werd toegejuicht met krantenlof en een ceremoniële pracht, werd er iets verdoezeld. De grimmige details van het leven in de loopgraven, gifgasaanvallen en verlammende oorlogsverwondingen en de dood. Men kan er tegenwoordig niet meer zoveel tegen inbrengen dat de Eerste Wereldoorlog de eerste moderne oorlog was. Maar het is gemakkelijk om te vergeten wat dat betekende 100 jaar geleden. De schaal en de aard van de Eerste Wereldoorlog waren ongekend. Zelfs schokkend voor Amerikanen die een halve eeuw eerder de burgeroorlog hadden meegemaakt. Veel veteranen werden achtervolgd door hun ervaringen in de loopgraven. Maar de Amerikaanse en militaire cultuur moedigde niet aan tot het uiten van traumatische ervaringen op het slagveld. Shellshock, zoals de term heet, werd beschouwd als een psychische aandoening. Het resultaat van lafheid. Een beschamende ziekte. In deze omgeving was sergeant Stubby een ideale held.
Shellshock is in principe toch gewoon PTSS, wat we nu PTSS zouden noemen.
Klopt.
En dat moet ook voor de Eerste Wereldoorlog al hebben bestaan.
Is shellshock, en corrigeer me vooral als ik daar als dat fout is. Ik dacht dat shellshock direct intrad nadat er bijvoorbeeld iets heftigs was gebeurd. En dat het daarna overging in PTSS. Dus dat je shellshock bent echt direct nadat het gebeurde. Dus dat je een soort van niet meer kan.
Het werd gelinkt aan de shells die naast je neerkomen en ontplofte.
Ja.
Ja. Maar volgens mij, die term wordt volgens mij nu gewoon helemaal niet meer gebruikt. Nee, terwijl er zijn genoeg soldaten waarbij explosieven afgaan. Ja. Het is gewoon PTSS. Ja. Alleen dat die term bestond nog niet. En ook daarvoor moet dat al hebben bestaan. Ik bedoel, je kwam uit de burgeroorlog ook niet dat je denkt van, oh, dat viel je allemaal best mee.
Nee. Ik denk dat PTSS pas echt is ontstaan na de Eerste Wereldoorlog.
Dus de Eerste Wereldoorlog
is ontstaan. Absoluut niet.
Nee, wat je zegt, maar het is voor het eerst dat wij dat we als maatschappij zeiden, dit is een ding.
Ja,
maar nog wel met heel veel oordeel. Zo, maar
is,
dan ben je een beetje
het is wel officieel een ding, maar van laffe mensen, laffe honden. Wat Stubby, hè?
Stubby is een held.
Ja, dat niet.
Dus in deze omgeving was sergeant Stubby een ideale held uit de Eerste Wereldoorlog, omdat hij ideaal stoïcijns was.
Precies.
Hij was.
Die hond kan dat, waarom kan jij dan niet? Ja,
hij was het vrolijke kleine wezenje dat kon worden opgevoerd voor parades, kon verschijnen met politici en militaire kopstukken tijdens fotomomenten en er altijd voor zou zorgen dat het juiste verhaal werd verteld. Hij kon gewoon niet verteld naast, maar Stubby kan niet zeggen.
Hey, dat klopt.
Hij klopt er gereed van, man.
Daar was ik helemaal niet bij.
Hoe was
man.
Het?
Hoe heb ik daar in godsnaam die spion helemaal erin gesleept? Kijk, heb je zien hoe klein ik ben?
Ik kan er helemaal niet. Hey, stil, Stubby. Zie je weer een boek?
En waarom had hij eruit gekruist op? Dat is toch stom voor een spion?
Ik hoop dat ze hier ooit een podcast over doen, want dit slaat nergens op.
Eigenlijk, mijn stem wordt ook gehoord.
Het is onmogelijk om te zeggen of de beroemdheid van Stubby werd gekweekt door de Amerikaanse overheid, of het resultaat was van een organische opkomst. Hoewel er heel weinig geschreven documentatie is over Stubby's verzorger, J. Robert Conroy, weten we wel dat hij vanaf 1913 zijn leven nauw verweven was met de Amerikaanse overheid. Na de oorlog werkte hij als bureaucraat. Eerst voor het Bureau of Investigation. Dus het voorloper van het FBI.
Ik dacht heel eventjes dat je nog steeds over Stubby had. Dat hij als onderzoeker werkt.
Nee, J. Robert Conroy.
Ja.
Hij werkte ook bij het ministerie van Justitie, vervolgens bij de militaire inlichtingendienst en uiteindelijk op Capitol Hill als secretaris voor een congreslid uit Connecticut.
Dus die zal daar heel actief aan mee hebben geholpen, inderdaad. Weet je wat een leuk idee is? Soldaathond.
Ja.
Moet je je voorstellen.
Hondsoldaten.
Hondsoldaten, ja. Net als... Nee. Soldaten. Soldaten. Niet zeggen. Ik wil het zelf wel goed klinken, want het eindigt ook... naar de volgende secretarislid van Capitol Hill. Toch was niet iedereen gecharmeerd van Stubby. De meest onthullende pagina in het Stubby plakboek is misschien wel die waarop we een opmerking vinden. Geschreven in het handschrift van Conroy. Quote, kritiek op Stubby was het bewijs dat hij beroemd is. Het is niet einde quote. Het is maar één pagina, maar de inhoud ervan laat zien dat de Stubby-mania niet werd omarmd door alle legerveteranen. En veel van de kritiek laat zien dat het herdenken van Stubby vaak betekende dat het verhaal van de menselijke veteranen werd verwaarloosd. De pagina bevat een woedende brief aan de redacteur van Richard L. Richardson, de meest Amerikaanse naam ooit. Een veteraan uit de Grote Oorlog uit San Angelo, Texas, Richardson, schrijft: als deze Boston Bull zoveel heeft gedaan en de jongens niets hebben gedaan, waarom sturen we dan de volgende keer niet een leger van puppies? En zien we wie recht heeft op deze eer. Ik vind het een hele gedoe niets anders dan een schande voor het Amerikaanse leger. Ik voel me beledigd. De duizenden echte helden, de bloedfanatieke Amerikaanse jongens die liters bloed hebben achtergelaten en misschien een arm of een been op het slagveld, krijgen deze eer niet toegekend. Ze hebben niets gedaan om een medaille te verdienen of de naam een echte held te krijgen, maar de hond wel.
Ja. Ik snap die frustratie wel.
Nou, zeker, ja. Daarom bij die parade inderdaad. Ja. Moet je voorstellen hoeveel veteranen daarbij hebben gestaan.
Fucking
zo van
hell.
Maar, maar Stubby kan nog salueren. Jij bent je arm kwijt.
Ja. Ja, dus dan ben je niet meer echt een soldaat.
Dan ben je niet echt een soldaat, hè?
Nee, maar ik heb
een enorme bandiet ben je geworden.
Hier.
Maar ik heb deze arm toen nog. Tjak, daar niet meer.
Oh, oké, okay, dat gelijk. Zo ging dat in Amerika.
Ja.
Stubby stierf in zijn slaap in de armen van Conroy in 1926. Hij schatte zijn leeftijd op ongeveer 14 jaar oud. Dat is oud voor een Boston Terrier.
Maar wat is dat in hondenjaren?
195.
Nou, gezien wat hij allemaal heeft meegemaakt.
De New York Times plaatste een overlijdensbericht over Stubby dat 3 kolommen lang was.
Zo.
Nogmaals, heel veel soldaten.
Ja.
Fuck jou!
Ja, nee.
Hoeft er niet in.
Het was hartelijk en humoristisch. Het overlijdensbericht eerde Stubby en zijn leven in grote details. Wat een dikke middelvinger naar Richard Richardson, dat weet ik wel.
Ja. Richard Richardson met je vette bek.
Stubby werd de officiële mascotte van de Georgetown Hoya's. Dat is een andere universiteit waar die Conroy op had gezeten.
Hoya.
Hij was de inspiratie voor een kinderboek uit de jaren 1970, genaamd Stubby, de dappere soldatenhond. Stubby wordt besproken in veel boeken over honden en militaire geschiedenis. Er is een geanimeerde film over hem gemaakt, genaamd Sergeant Stubby, an American Hero. Dat werd uitgebracht in 2018.
Oh,
een kinderfilm. Hier. De American Kennel Club liet een standbeeld van Stubby maken. Het werd onthuld op 23 mei 2019.
Zo, het leeft nog wel.
Het standbeeld heet Sergeant Stubby Saluting. En wordt permanent tentoongesteld in het AKC Museum of the Dog. Na zijn dood werden de overblijfselen van Stubby opgezet en tentoongesteld in het Smithsonian Institution in Washington D.C. Zijn tentoonstelling bevat alle medailles die hij heeft gekregen, behalve het Duitse IJzeren Kruis. Dat is helaas verloren gegaan.
Ja, wat jammer.
Moet je voorstellen dat we dit met een andere oorlogsheld hadden gedaan? We hebben zoveel respect voor jou. We gaan je opzetten en in een museum zetten. Maar hoe fucked up?
Maar dat kunnen we met dieren toch sowieso.
Dieren kan
Dat is allemaal oké. Maar dat is
We hebben het ook met die domino-mus ook gedaan.
Ja, luitenant. Ja.
Die heeft geen oorlog meegemaakt.
Nee, maar niet per se.
Luitenant Olly de Olifant hebben ze dat ook opgezet. Ja, bestaat niet, maar alleen maar leuk. Dat was mijn verhaaltje, mijn dierenverhaaltje.
Mijn dierenverhaaltje.
Lekker.
Ja, het is weer lekker absurd. Ik vind het heel interessant. En aan de ene kant, wat ik ook al zei, kan ik me heel goed voorstellen dat die extreem getraumatiseerde mannen daar zo in het front, in die loopgraven, dat zo'n hond helpt met, hè, je hebt niet voor niks service dogs en mensen die dat doen. Ik snap wel heel goed de backlash om dat vervolgens op zo'n voetstuk te zetten. Als zij dit is het. En dan veteranen denken, the fuck. En ik dan, ik snap dat ik niet in zo'n moment om naar te kijken met mijn ene oog en mijn
ja,
ene
been. Ja, ziet er niet uit. En oorlog wordt er ook een beetje een soort van cute meegemaakt. Van, met je hondje, het ook leuk hondje.
Doe lekker een loopgraven leren met je hondje. Doen we nog steeds met mascottes.
Ja.
Ook in de oorlogen.
Ja. En nogmaals, ik weet niet of ze gewoon echt een ernstige gehoorbeschadiging bij die beesten hebben gemaakt van tevoren.
Waarschijnlijk.
Dat is niet oké.
Hij schrok daarna niet meer van parades, weet ik wel.
Nee.
De postbode kon vrijdag post brengen, want
dat hoorde hij niet aankomen.
Tenzij hij een Duits uniform aan had.
En dat was fout.
Dit is Bion! Dit is Gunther, onze postbode.
Ik vertrouw hem niet. En gelijk had hij. Ja, Stubby.
Lekker man.
Sergeant Stubby.
Sergeant Stubby, laten we hem even wel respect geven. Ja?
Sergeant.
Hey, hallo.
Kolonel eerst.
Ik wil wel dat beeld zien trouwens waarin die salueert. Ja. Je hoort mijn aanhalingstekens, want fuck jou.
Ja, salueert. Dat is niks te doen. Ja, dat doet nu eenmaal.
Onze Stub.
Onze Stubby. Motherfucker. Rambo, het was Rambo en dan een Stubby.
Ja.
Hier. Ik kom ook terug met problemen in een klein mountain town. Daar heeft iedereen uitgemoord.
Ja.
Zo was Stubby.
Ja.
In het bos in, ging daar leven.
Had die sheriff hond maar geen mop met hem moeten zoeken.
Ja, precies.
Nee.
Hoe nog meer...
Ik denk dat het tijd is voor de...
Apocalypse Bow Wow.
Wonderlijke hondendelingen. Ja.
Mooi, mooi.
De... Hondhoudelijke hondendelingen?
Huisonthoudelijke mededelingen.
Oké, de huishoudelijke mededelingen. Ja, wat zul ik eens zeggen, lieve luisteraars? Ga naar vriendvandeshow.nl. Wordt een goede oude dit was geef ons een beetje geld, zodat we research kunnen blijven doen. Zodat we verhalen kunnen maken. En dat. Laat ons weten wat je van de podcast vindt. Als je het leuk vindt, als je het niet leuk vindt. Zeg dan inderdaad, alsjeblieft niks. Want dat kan ons ego niet aan. En ga naar Spotify, laat een 5-sterren rating achter, Apple Podcasts. En vertel mensen dat je dit luistert. Vertel dat je dit een ontzettend gave podcast vindt. En,
dat sowieso.
Nog meer? Nog meer?
Hebben we nog meer dingen?
Nee. Nog iets vertellen?
Nee. Ik doe maar niks.
Nee.
Hij is weer terug.
Het is al een tijd geleden.
Ja. Nou, ik zou zeggen tot volgende week.
Ja. Dan zeggen moeten ze nog een woord
En dan gaat hij nu uit.